Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in Maassluis. Gisteren, 2 weken geleden, was hier in Maassluis een uitvoering van de Messiah. In de Grote Kerk. Heet dat gewoon de Grote Kerk? Grote Kerk. Echt een grote kerk. Schitterend, hè? Ik heb de Messiah nog wel eens in mijn studeerkamer opstaan, een cd'tje. Dat is zulke mooie muziek. En de inhoud is ook zo mooi. Het is een aaneenrijging van bijbelteksten. Dat is door Hendel geschreven in 24 dagen. Allemaal teksten die betrekking hebben op de Messiah. De Messias. Schitterend. Dus Advent zit erin en Kerst, maar ook Pasen. Ja, wij werden op dat concert getrakteerd en Paula en ik zaten daar te luisteren. En Paula stoot mij ineens aan onder het 7e nummer. Dat gaat zo. He shall purify. He shall purify. Weet je wel? Echt heel erg mooi als je het goed zingt. Paula stoot mij aan onder dat nummer en die fluistert: "Joh Fred, daar moet je eens over preken." Onder de muziek. Dus wij luisteren het verder af. We gingen daar niet een heel gesprek over aan onder de muziek. Maar na afloop vroeg ik aan haar: van waarom stoot hij me nou onder dat nummer aan? Want ik vond heel veel nummers wel heel mooi. Waarom dat nou? Toen zegt ze, ja, ik weet niet. Gewoon, het is toch schitterende gedachte dat God purified, dat God puur maakt. He shall purify the sons of Levi. De zonen van Levi. Hey, dat maakt het meteen ook wel weer een beetje ingewikkeld. Want als je denkt dat God puur gaat maken, dan denk je toch aan mensen die niet puur zijn. En de zonen van Levi, de priesters, de levieten, ja, die zijn altijd met God bezig. Wat is daar nog puur aan te maken? Dus dat was voor mij eigenlijk wel een extra reden om te gaan preken over die woorden van Maleachi. Want het komt uit Maleachi. 3 vers 3. Hij komt om puur te maken, zo, de zonen van Levi, hè? Dus die twee dingen. Gaaf, maar ook, hè, hoe zit dat dan? Levi. Wie was Levi ook alweer? Nou, Levi is de derde zoon van Jacob, vader Jacob. 12 zonen, Levi de derde. En Levi is afgezonderd door de Heere God om hem te dienen. Levi krijgt ook zijn eigen grond of zo. Die moet altijd voor de Heere God klaarstaan. Levi is de vader van de priesters, ook van de hoge priesters. Allemaal mensen die fulltime voor God werken. Offeren en lesgeven uit de Torah. Dat is Levi. En het is blijkbaar niet helemaal goed met Levi, want Levi moet puur gemaakt worden. Daar kom ik zo op terug. Eerst even Maleachi zelf. Dat is een mooie naam, maar het is de vraag of het een naam is. Het is misschien meer een titel, want het betekent gewoon mijn bode. Maleachi. Mijn bode. I is in het Hebreeuws mijn. Maleachi hoort bij die andere profeten waar het Oude Testament mee afsluit, Zachariah en Haggai. Daar sluit de Bijbel in het Oude Testament mee af, althans onze Nederlandse Bijbel. Dit zijn mannen die in actie komen na de ballingschap. Dus het laatste wat er eigenlijk gebeurt, wat wij weten, voor de komst van Jezus. De Joden zijn teruggekeerd uit Babel, de tempel wordt herbouwd. Daar kun je ook over lezen bij Ezra en Nehemia. En dan zou je denken, dat is een heerlijke tijd geweest voor het Joodse volk, hè? Als je weer helemaal opnieuw mag beginnen, straf is achter je en het leven lacht je weer toe. Maar van Ezra en Nehemia weten we dat het helemaal niet zo'n mooie tijd was. Het viel eigenlijk gigantisch tegen. De Joden hebben het niet gemakkelijk. Als ze gaan bouwen en herbouwen, worden ze tegengewerkt door Samaritanen. Hadden ze voor die tijd nog nooit van gehoord, Samaritanen? Dat zijn mensen die zijn daar samengebracht door het Rijk van Babel. Allemaal naar dat lege landje, terwijl de Joden dus in Babel zitten, Samaritanen daar naartoe. Mensen van her en der met allemaal menggeloof ook, en die zitten daar dan. En nu worden de Joden, als ze terugkomen, dus tegengewerkt door dat stelletje Samaritanen. En ook als je kijkt naar andere dingen van hun leven, het wil niet. Het wil eigenlijk gewoon niet meer. Dus de glorietijd van koning David en koning Salomo lijkt zo ver weg en komt ook nooit meer terug, denken ze. Komt nooit meer. Wij stellen niks meer voor in deze wereld. We tellen niet meer mee. Het maakt eigenlijk ook helemaal niet uit, lijkt het wel, of je nou wel bij de God van Israël hoort of niet. Hij behandelt iedereen hetzelfde. Waar zijn nou de tijden van vroeger, toen de hele wereld het had over de God van Israël? Hun God. Nou, in zo'n tijd komt Maleachi, als de mensen om hem heen somberen. En ook onverschillig worden, want het maakt allemaal toch niet uit. Het maakt niks uit. Stond er nou maar weer eens iemand op als koning David. Maar ze hebben de moed al opgegeven. Zo iemand zal nooit meer opstaan. Nee hoor, er gebeurt niks. Er gebeurt niks. God is gewoon doof. Dit zijn eigenlijk de zogenaamde donkere dagen voor de kerst. Hè? Het volk dat in duisternis wandelt. En ze stellen ook vragen aan God. Waar is nou de God die recht spreekt? Vragen ze. Je merkt niks van God. Blijkbaar staat hij achter mensen die slecht leven, zeggen ze. Zulke mensen bevallen hem waarschijnlijk. Hij laat ze heerlijk hun gang gaan. Zo begon de lezing in 2 vers 17. Hè? En dat klonk als een verwijt. Nou, eigenlijk als iets waar God moe van wordt. Dat God haast iets heeft van, oh, krijgen we dat weer. Dat verwijt. Het lijkt erop dat de mensen God bijna op het matje gaan roepen. God, u doet het niet goed, u grijpt niet in, wij merken niks van u. Slechte mens houdt u de hand boven het hoofd. God moet van deze mensen bijna excuses maken. God moet, het is er nog maar één stapje van verwijderd, of God moet boete gaan doen. God moet tegen de mensen komen zeggen, oh sorry, ik zat te slapen. Sorry, ik heb er geen erg in gehad. Ik had veel eerder moeten ingrijpen. Dat moet God gaan zeggen eigenlijk. Een God die boete moet doen. Nou, als het zo gesteld is met het Joodse volk, hè, dat je dat beeld van God hebt gekregen, dat je zo met God omgaat. Als je gaat bedenken wat God eventueel fout doet, en je denkt helemaal niet eraan wat je zelf eventueel fout doet, dat vergeet je, dan ben je inderdaad een volk dat in duisternis wandelt. Dat is de duisternis. Ja, ze willen heus nog wel stilstaan bij hun eigen fouten, jawel. Er wordt nog wel geofferd. Maar God begrijpt natuurlijk ook wel dat hij daar niet te veel van moet verwachten. Hè? Als mensen boos zijn op God, je vindt dat vooral God degene is die steken laat vallen, hè? Dan neem je het ook niet meer zo nauw met je eigen fouten. Dan moet je maar eens bij jezelf nagaan. Als je iets hebt naar God, dan ja, waarom zou je dan nog je zonde allemaal gaan beleiden en bedenken? Dan offer je nog wel, maar je offerdier mag gerust een kreupele geit wezen. He? Daar komen ze mee aan. Als er maar even geofferd wordt. Het mag heus wel een gestolen koe wezen. Had God er maar voor moeten zorgen dat je wat minder krap bij kas had gezeten. In Maleachi 1 en 2 kun je uitgebreid lezen hoe slordig er geofferd werd. Met allemaal dingen kwamen ze aan die God verboden had. Dat wisten de Joden wel, dat staat in Deuteronomium. Maar ja, de Levieten gingen hun daar niet meer in voor. Ze hadden dat wekelijks kunnen horen. Je moet gave dieren meenemen. Gave dieren meenemen naar de offerplaats, naar het altaar. Waarom eigenlijk gave dieren? Waarom mag dat nou niet een beetje een inferieur beestje zijn? Dat toch dood zou gaan in jouw kudde. Waarom mag dat niet? Waarom wil God dan een mooi, gezond, gaaf beest hebben? Dat is eigenlijk raar. Dat is helemaal niet raar. Het dier mag geen gebrek hebben, want jij als offeraar hebt al gebreken. Jij komt eraan met jouw fouten, dan moet het offerdier foutloos wezen. He? Een dier zonder gebrek, want jij met je gebrek. He? Dat moet elkaar gaan compenseren. Dat is het idee achter zo'n offer. He? Dat wisten ze wel. Maar denken ze, als God zich niet voor 100% inzet, hoeven wij dat ook niet te doen. En hier gaan de Levieten dus de fout in, de zonen van Levi. En we hebben in vers 5 gelezen wat er ook nog verder allemaal fout ging, behalve het offeren. Het zijn ook dingen die in Deuteronomium allemaal voorgezegd worden, maar ze gaan allemaal de mist in bij die dingen. Er is ontrouw in relaties. Er wordt gelogen, er wordt meineed gepleegd voor de rechtbank. Mensen worden uitgebuit. De zwakken, waar Maria over zingt, dus in haar lofzang, die mensen hebben het heel zwaar. Iedereen voor zichzelf, zo werd er geleefd eigenlijk. Hè? Er is totaal geen ontzag voor God. slordig leven en slordig bidden. Dat hoort eigenlijk ook gewoon bij elkaar. Hè? Als je eigen leven nagaat, dan herken je dat misschien wel van bepaalde momenten. Slordig leven en dan ook een beetje slordig bidden, tuurlijk. Dus de verhouding tussen God en de mens is verziekt. Mensen nemen het niet meer zo nauw met hun leven en met hun offers, omdat ze denken, God zelf loopt er ook de kantjes vanaf. Tja. Let op, zegt de Heer. Ik zal mijn bode sturen. Ik zal mijn bode is Maleachi. Ik zal Maleachi sturen. Hij zal de weg voor mij effenen. Voor mij, dat is voor de engel van het verbond. Dat is een vreemde titel, hè? Die staat in vers 1. De engel van het verbond. Die kom je verder nergens tegen in de hele Bijbel. Niet de engel van het verbond. Ik ben er ook niet goed achter gekomen waarom die naam nou zo hier gebruikt wordt. Feit is wel, dit is blijkbaar niet zomaar een engel. Dit is waarschijnlijk net zoiets als die beroemde engel des Heren, die je wel heel vaak tegenkomt in het Oude Testament. Dat is Gods allerhoogste bode. Als je verhalen leest over die engel des Heren, dan kun je zomaar lezen. Die engel des Heren zei dit en dat en de Heer deed dat en dat. Dat is één op één. Hè? Die engel des Heren is de Heer. Dat is God zelf. Hè? In Maleachi 3 zie je dat ook. Als je kijkt in vers 1. De Heer naar wie jullie uitzien, comma, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Dat is hetzelfde. Dat is dezelfde persoon. Degene die spreekt namens de Heer is de Heer zelf. Ik ben geneigd om te zeggen, dit is Jezus. Alleen dan niet in het vlees. Maar wel Jezus. God zelf, de Zoon van God. Die namens God spreekt. En nu dagen de Joden de Heer uit in die tijd. Waar blijft hij nou? Waarom laat hij alles zomaar lopen? Had hij nou een verbond met ons, ja of nee? Let op, zegt hij dan, ik kom eraan. Komen zal hij. Daar hoopten ze op, maar nu klinkt het ineens bijna dreigend. Komen zal hij. Oh jongens, komen zal hij. Nou komt hij ook. De Joden verwachten iets van God, hij moet ingrijpen. Oh, daar komt hij, daar komt hij. Wie zal op die dag staande kunnen blijven? Kijk, de Joden hoopten dat God in zou grijpen, dat hij de slechte zou pakken. Maar nu wordt de vraag gesteld, wie zal er dan staande kunnen blijven? De goede ook. Gaan de goede ook onderuit? Dat klinkt eigenlijk nog dreigender. Dus het is net of de Heer het over alle mensen hier heeft. Wie gaat dan staande blijven? Hij pakt ze allemaal aan. Niet alleen de ongelovigen, daar hoopten de Joden op, maar ook henzelf. Je ziet ze allemaal onderuit gaan. Dat is een psalm, hè? Psalm 130. Wie zal dan nog kunnen staan? Als u onze ongerechtigheden, onze zonden allemaal bij ons in herinnering brengt. Als u daaraan blijft denken. Wie zal overeind blijven als God de Heer verschijnt? Hij verschijnt met vuur. O God. Met vuur. Vuur dat verbrandt, dat doet zeer, dat vernietigt, dat maakt kapot. Dat overleef je niet. Kijk, de zonen van Levi waren gewend om te werken met water. Je had daar zo'n wasvat op het tempelplein. Daar kon je zo, zoals onze Romeinse broeders en zusters, dat ook nog doen als ze de kerk binnenkomen. Even wat met je vingers in en een beetje besprenkelen. Dan ben je schoon. Dat is met water. Maar vuur staat hier. Hè? En loog. Er is een meubeltje in uw achtertuin geloogd. Nou, je moet er goede handschoenen bij aandoen. Dat is afschuwelijk. Dat bijten, dat maakt alles kapot. Daar gaat het hier over. Dat schurende, dat verbrandende. Dus je houdt je hart vast hier. Vuur. Hij komt met vuur. Ja, wacht even. Vuur van een smid. Dat doet misschien wel zeer. Maar het is niet bedoeld om te verbranden. Het is bedoeld om te verhitten en om te laten smelten en te zuiveren. He shall purify. En zo krijgt die dreiging toch ook nog weer een wending. Het is heel apart. De Joden worden hier telkens op het verkeerde been gezet. Hè? Ze verlangen een God die recht komt spreken. Zegt hij, nou ik kom. En dan denken ze, kunnen we daar blij mee zijn? Ik kom met vuur. Wow. En zij een stap terug. Vuur om te zuiveren. Oh. Het is heel spannend hier. En het is nog heftig genoeg. Vuur om te zuiveren. Je laat het daar niet op aankomen. Hè? Je denkt niet, nou oké, laat ik het dan op losleven en dan kijken. Met vuur dat zuivert, dat kan ik nog wel hebben, dat overleef je. Want dat valt niet mee. Maar het heeft een heel positief doel. Een zilversmid maakt er iets moois van. Ik heb een keer iets gelezen. Misschien heb u het ook wel eens gelezen. Dat verhaal van een vrouw van een bijbelkring. Die had deze tekst besproken. En die vrouw was benieuwd, hoe werkt nou zo'n zilversmid? Dus die is gewoon in Nederland op bezoek gegaan bij een zilversmid. Ze heeft hem niet verteld over de achtergrond, over Malachi 3. Ze vroeg, mag ik bij u in uw atelier komen kijken wat u nou precies doet? Dat mag wel, mevrouw, maar niet te dicht bij het vuur komen. Dus zij daar zitten, aan een muur op een stoel. En ze keek hoe hij daar bezig was, hoe hij daar zat, die zilversmid. Heel dicht, zelf ook bij het vuur. De man die had het er zelf warm van, die zat te zweten. Met het zilver in zijn handen. Nou ja, in een tang dan. Dat hield hij dus vast. Dat is heel belangrijk. Hè? Hij heeft dus niet, wat wij willen denken bij God en vuur. Hij heeft niet gedacht van dat zilver, wat, het is helemaal niet zuiver, het is niet puur. Paf, weg in het vuur. Zo dus niet. Hij hield het vast met een tang in het vuur. Hij heeft het niet achterloos in het vuur gegooid. Hij zat er bovenop. En hij wachtte heel geduldig totdat alle onzuiverheden eruit gebrand waren. Hij zat heel scherp te kijken, die zilversmid. En die vrouw vroeg, waar let u nou eigenlijk op? En toen zei die zilversmid, ik let er heel goed op of ik het zilver niet te lang in het vuur houd. Niet te lang. Want als ik dat doe, dan kan ik het weggooien. Dan is het waardeloos. En toen vroeg die vrouw maar, hoe weet u nou wanneer het lang genoeg gebrand heeft? Wanneer heeft dat nou lang genoeg geduurd? Waar ziet u dat dan aan? Wat ziet u dan? Mijzelf. Zegt die zilversmid. Hij begon te lachen. Hij zei, het is heel makkelijk werk hoor mevrouw. Ik wacht net zo lang tot ik mijn eigen spiegelbeeld zie in dat zilver. Dan is het helemaal gaaf. Dan is het puur. Dan is het zuiver. Als ik mijn eigen beeldtenis erin zie. Straks zingen wij aan het eind van deze dienst het bekende opwekkingslied. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Daarin komen ook de woorden voor. Stort op ons uw vuur. Wij denken dan misschien, oh, dat is lekker en Gods geestdrift en zo. Hè. Vuur is in dat lied eigenlijk wat anders. En als Johannes de Doper het heeft over Jezus, hij komt dopen met geesten en met vuur, dan bedoelt hij niet, want het wordt allemaal alleen maar heel erg gezellig. Hè? En het wordt heel, heel erg boeiend. Vuur is brandend en zuiverend. Het purified. Daar zit ook wel degelijk iets in van gericht. De zilversmid gaat ervoor zitten, zoals een rechter zitting neemt. En zo staat het ook in vers 3. Hè? Hij zal zitting houden. Maar wat kan dat louterend werken? Op je leven. Op je gebeden. Je offers. God wil dus in alles wat van ons komt zijn eigen beeldenis gaan zien. Dat is eigenlijk zo'n machtig idee. En wat kan het dan nodig wezen? Dat louterende vuur. Want slordig leven en slordig offeren en denken dat je even boete kunt doen en denken dat je God zelf even boete kunt laten doen. Je houdt toch je adem in. Dat is ook Advent en Kerst en alles wat met Jezus Christus te maken heeft, dat je je adem ook inhoudt. En dan komt hij daar, dan komt die engel van het verbond stralend. In een wiegje. en naar een kruis. En dan komt er aan het kruis een offer zo zonder gebrek. Bij Maleachi zie je de Heer. Hij persoonlijk zal ervoor zorgen dat de zonen van Levi weer goed gaan offeren. Het is op zijn initiatief dat er wordt toegewerkt naar een offer zo puur, zo af. Als God dat offer in ontvangst neemt, zal hij ook zeggen, nu hoeft er niet meer geofferd te worden. He shall purify. Weet je, als je Advent hebt gevierd en Kerst hebt gevierd, als je denkt aan de Heer Jezus, dan word je heel, heel eerbiedig van. Amen.